Gemeente, u wordt meegedeeld dat vanmorgen er voorbereiding gehouden wordt op het te vieren heilig avondmaal. Dat zo de Heere wil komende zondagmorgen, 28 juni, in ons midden bediend zal worden. Dan wordt u ook meegedeeld dat komende woensdagavond om 19:30, dat is 24 juni, dan hopen wij hier in de kerk een bidstond te houden. Om 19:30. En dan wordt u meegedeeld dat vrijdag 26 juni zal, zo de Heere wil, de ouderenreis plaatsvinden. En of zij die meegaan hier bij de kerk kunnen zijn om 12:15 'smiddags. En dan vanavond na de dienst hopen we nog samen te zingen. Er is gelegenheid daartoe om in de bijzaal samen te zingen en een korte preekbespreking te hebben. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 142, de versen 1, 4 en 5. 142, vers 1, 4 en 5. gemeente, stellen wij ons nu eerst onder de tucht van de heilige wet van de Heere en zingen wij daarna Psalm 106, vers 2, welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. Psalm 106, vers 2, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, er zijn 2 schriftlezingen vanmorgen, beiden uit het boek van de Psalmen. We willen eerst lezen met elkaar Psalm 88. Psalm 88. daar lezen wij Gods woord in Psalm 88, een lied. Een psalm voor de kinderen van Korach, voor de opperzangmeester op Machalat Leanot. Een onderwijzing van Heman de Ezrahiet. O Heere God mijns heils, bij dag, bij nacht roep ik voor u. Laat mijn gebed voor uw aanschijn komen. Neig uw oor tot mijn geschrei, want mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degenen die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is, afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt. En zij zijn afgesneden van uw hand. Ge hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren, Sela. Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Ge hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heere, ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. Zult gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven, Sela? Zal uw goedertierenheid in het graf verteld worden? Uw getrouwheid in het verderf? Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik, Heere, roep tot u en mijn gebed komt u voor in de morgenstond. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aanschijn voor mij? Van de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen. Ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij. Uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse dag omringen zij mij als water. Tezamen omgeven zij mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Tot zover. En dan zingen we, dan lezen we Psalm 130. Psalm 130. Waaruit wij ook de tekst voor de prediking zullen zien. Psalm 130. Een lied Hamaaloot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 3. Psalm 130, vers 3. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Driese, die in het ziekenhuis in Dirksland nog steeds verpleegd wordt. We zijn de Heere dankbaar voor zijn wondere leiding, ook in het leven van zuster Leni Driessen. De dokters hadden haar zo'n week geleden opgegeven en gedacht dat ze met een dag of twee zou overlijden. Maar ze mag nog steeds er zijn en ze mag vooruitgaan. De Heer is haar goed geweest. We willen ook voorbeden doen voor broeder Peeman, broeder Danker Peeman. Hij ligt in het ziekenhuis in Rotterdam voor enkele dagen vanwege benauwdheid aan zijn luchtwegen. En zo willen we ook voorbeden doen voor broeder en zuster Van Walsum, aangezien in de afgelopen week daar een geliefde zwager heel plotseling is overleden. En morgen zal dan, zo de Heere wil, de begrafenis plaatsvinden. Zullen we samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. Het past ons, Heere, uw grote naam te danken en te erkennen, dat u ons hier samenbrengt in uw huis. Wat een voorrecht en een zegen om elke week samen te mogen komen in uw huis. Om daar uw kostbaar woord te mogen horen. Dat woord dat spreekt van leven te midden van onze dood. Dat woord dat spreekt van verlossing voor hen die in banden van dood en ellende zijn. Dat woord dat spreekt van het eeuwige leven. En dat tegenover de eeuwige dood. Heere, dat woord dat spreekt van liefde voor mensen die helemaal geen liefde waardig zijn. Dat woord dat spreekt van ontferming voor hen die in benauwdheid zijn. Heere, wat is het toch rijk en wat is het toch heerlijk om op te mogen komen naar uw huis, om daar uw grote naam te loven en te zingen en uw naam te aanbidden. Heere, wat een zegen om hier onze nood voor u neer te mogen leggen en om uw ontferming te bidden en hoop op de levende God te mogen hebben en om te luisteren naar uw woord. Naar de verkondiging daarvan. Heere, wat een neerbuigende goedheid. Wat een afdalende barmhartigheid. Dat u ons wilt ontmoeten hier. Dat verdienen we toch helemaal niet. U hebt ons toch ook gezien in de afgelopen week. Er is niemand hier die rechtvaardig is uit zichzelf. Heer, het is toch uw grote genade dat u niet moe bent geworden ons te dragen en dat u ons hebt verdragen en dat u ons leidt en uw zorg over ons hebt uitgestrekt, ook in de afgelopen weken. Dank u, Heere, dat u bewaring gegeven hebt aan sommigen van ons die gereisd hebben, die weg geweest zijn. En ook is het een verlangen in het hart van uw dienaar en zijn vrouw om u te danken voor de bewaring hen geschonken. En dat ze hier weer in het midden mogen zijn van de gemeente waar u hen een plaats hebt willen geven. Heb dank voor al uw bewaring. En dat u ook de gemeente bewaard hebt in de tijd die achter ons ligt. Daar hebben we ook voor gebeden, Heere. En in uw genade hebt u dat ook gegeven. Zelfs toen de dokters zeiden dat zuster Driessen binnen 48 uur er niet meer zal zijn. Toch waren uw wegen anders. U hebt haar gespaard en gedragen. Het is een wonder, Heere. Waar de dokters ook geen verklaring voor hebben. Dat wanneer er een bloeding is in de hersenstam. En dat dan het lichaam niet overlijdt. Dat komt door u. Omdat u in uw ontferming over haar en haar man bewogen bent geweest, omdat u hen wilde kastijden, maar hen niet in de dood wilde storten. Ze zien het ook samen als een wonder van uw beschermende trouw. En daar willen wij u hartelijk voor danken. Maar heren, we willen hen u ook opdragen, omdat ze beiden ook diep afhankelijk van u zijn. En wij vragen u of uw zuster Driese nog wilt doen genezen van haar zware longontsteking die ze nog heeft. En we bidden u of u nog verder voortgang en herstel mag zijn. En geef, heren, dat het toch ook deze bedoeling mag hebben dat u hen spaart, dat ze nog goed van u zullen spreken en dat er nog een sprake van hen zou mogen uitgaan. Ja, dat is niet door hen, heren, want ze kunnen dat uit zichzelf ook niet. Dat kan alleen maar door uw genade. Och, zou u hen nog de genade willen geven, dat ze niet alleen gespaard zijn, maar dat ze nog goed van u zullen spreken en tot zegen zouden mogen zijn. Heere, versterk zuster Driese. Wil het uit genade nog wel met haar maken. En zo willen we ook in deze ogenblikken opdragen, broeder Peeman. Heere, wees hem nabij in het ziekenhuis. Geef dat hij weer spoedig mag opknappen. En dat hij met enkele dagen, kon het zijn, weer thuis mag komen. Wil de benauwdheid wegnemen en hem naar lichaam en ziel goed en nabij zijn. O Heere, we willen u ook bidden voor hen die rouw hebben. Sommigen in de gemeente zijn opgeschrikt en we denken in het bijzonder aan broeder en zuster van Walsum. Dat zij opgeschrikt werden door het volslagen plotseling overlijden van een gezonde man van 69 jaar die 's nachts opeens dood bleef en zo in zijn bed lag 's morgens en zijn vrouw hem zo moest vinden. O Heere, wilt u daar uw vertroosting geven? Wil u kracht en genade schenken? Dat er ook uitzicht mag zijn op dat eeuwige leven bij u. Heere God, u kent alle omstandigheden. Wilt u als de God van het eeuwige leven ook daar uw vertroosting en licht schenken? Vertroost de weduwe die nu zo plotseling alleen verder moet. Gedenk haar. En zo zijn er ook in onze gemeenten toch ook hen die alleen verder hebben moeten gaan. En die het soms ook dagelijks ervaren dat ze alleen verder moeten. En dat als ze heel eerlijk zijn dat ze het niet eens willen. Als ze naar hun eigen vlees en hart kijken. Maar Heere, ze weten het is uw weg. Wilt u hen de kracht geven? En wilt u naar hen nabij zijn, dat ze dagelijks bij u vertroosting, bemoediging en krachten mogen ontvangen. Heere, help ons juist in de moeite van het leven omhoog te zien, tot u die in de hemel zit, te midden van moeite, te midden van bestrijdingen, te midden van verzoekingen, te midden van eenzaamheid, te midden van verdriet, worstelingen, vragen in het jonge leven, jongeren die zich aftobben over vragen die ze hebben. Heere God, geef dat zij ook af mogen zien van al die vragen en de schijnbare onzekerheid en dat ze op mogen zien tot u in de hemel. En dat ze daar kracht ontvangen. En geef dat de jongeren mogen zien dat er bij u het eeuwige leven is. En ware vrede en vreugde. wil hen verblijden door uw leiding in hun leven. En wil in uw gunst neerzien op de kinderen van de gemeente. Geef dat ze op een jonge leeftijd u mogen zoeken. En het leven al bij u mogen smaken en vinden. Wij bidden u, Heer, om bekering. Want u kent ons hart. We zijn toch zo arglistig. En we willen onszelf nog in slaap wiegen. En onszelf zeggen dat alles maar goed is. Of aan de andere kant willen we alles ook maar afschrijven. Al uw bemoeienissen met ons maar afschrijven en alle indrukken maar wegdoen. Och, Heren, zo zijn we aan beide zijden nog zo arglistig. Maar schenk ons genade om eerlijk voor uw aangezicht te komen en onze schuld en onze zonden te belijden. En dat we op mogen zien tot u die in de hemel zit. Als de enige zaligmaker, de enige betaling, de God van alle genade. Heere, zegen daartoe de prediking van morgen. Laat het mogen tot uitwerking zijn dat het tot ontdekking mag zijn van hen die nog voor eigen rekening leven. Dat uw woord ons mag wakker schudden. Zelfs in de benauwdheid brengen omdat we nog buiten Christus zijn. En dat we geen rust hebben voordat we u kennen. Heere, laat uw geest mogen werken in het midden van de gemeente. En laat uw geest waarachtige bekering mogen geven. Vernieuwing van het leven. Dat de hemelse vreugde gesmaakt mag worden. Ook in het midden van de gemeente. Want wanneer u komt, dan neemt u zegen en overvloed mee. O, dan is het zo goed. Dan bent u rijk, heerlijk. Dan is er niemand met u te vergelijken. En dan is dat de omgang met u, is dan het rijkste in het leven. Och, geef die smaak, Heere, daarvan. Wanneer we daar nog een vreemde van zijn. We bidden u. Wilt u zo uw knecht kracht geven om te preken? Help ons te luisteren, ook als we thuis meeluisteren of via internet. Schenk uw genade over heel de gemeente. Dank u, Heere, ook hoe het gisteren mocht gaan op de zomermarkt. Dat u zoveel gewillige handen hebt willen geven om dit werk te verzetten. En dat het ook een samenbindende dag was en een goede sfeer onderling. Heb dank daarvoor. Wil het alles nog zegenen, ook de opbrengst. Ook voor de Stichting tot Heil des Volks in Amsterdam. En ook voor onze gemeente. Heere God, zo leggen we u alles neer. We hebben geen rechten. We hebben niets waarop we kunnen pleiten. Maar we vragen om uw genade, of u in de wegneming van onze zonden ook dit gebed wilt verhoren en in ons midden wil zijn, ook in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. Wilt u zelf licht geven en u, dat we werkzaam mogen zijn met de staat van onze ziel, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zullen wij nu het eerste gedeelte lezen van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. En dan lezen wij in het formulier: geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welken hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken in ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. En voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschades andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. En al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is er dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Gemeente, nu hebt u gelegenheid de Heren te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor het christelijk onderwijs hier ter plaatse. Zingen wij dan Psalm 88, de versen 1, 2 en 6. Psalm 88, 1, 2 en 6. Geliefde gemeente, wat is nu het belangrijkste in het leven? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Nou, het belangrijkste in het leven is dat wij vergeving van onze zonden ontvangen. Want elke dag doen wij verkeerde dingen, jongens en meisjes, dat weten jullie ook. We gaan tegen de wil van de Heere in, wij zondigen. En nu is het belangrijkste in het leven dat wij gewassen worden van onze zonden. En daarvoor is nu ook de Heere Jezus Christus gekomen in deze wereld. Om zijn volk te verlossen van hun zonden. En hen te leren te wandelen, te leven in een nieuw leven van gehoorzaamheid. En daarom is het zo nodig dat we onze zonden leren zien en dat we die zonden gaan belijden en dat we vergeving van de Heer ontvangen en in een nieuw leven van gehoorzaamheid aan Hem gaan leven. En in feite gaat het daar ook om bij het heilig avondmaal. Daar gaat het ook om de tekenen van de betaling die de Heere Jezus gegeven heeft. En aan het avondmaal zegt de Heere Jezus ook, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat is het wonder, dat we zondag aan zondag mogen overdenken en dat ook aan het avondmaal betekend wordt, bezegeld wordt. Dat wonder van de vergeving van zonden. En in feite hebben we daar ons leven lang voor nodig. Want in het geestelijke leven is er een aanvankelijke ontdekking, een beginnende ontdekking aan schuld en zonden. In de weg van de bekering, de eerste bekering. Maar daarna wordt dit in het leven van een kind van God verdiept. En is er ook wat we noemen de dagelijkse bekering. Dan krijgt een kind van God meer zicht op de verdorvenheid van zijn hart. En dat doet hem pijn, daar heeft hij verdriet over. En dat brengt hem juist aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Om alle hulp en heil van Christus alleen te verwachten. En deze zaken worden verdiept in het leven. De Heer Jezus krijgt zo al meer waarde in het leven. En dat gaat er in feite ook om in deze Psalm 130. Het eindigt ook met het hopen op de Heere. Te midden van al de diepten waarin de dichter zit. En te midden van al de nood en te midden van al de ongerechtigheden. Gaat het uiteindelijk erom. Dat hij de mensen en zichzelf wil opwekken om op de Heere te hopen. Op de Heere te wachten, uit te zien naar God. Wel nu, wij willen in deze dienst nadenken over vers 3. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? We denken na over schuldbelijdenis voor God. En dan zien we ten eerste de diepten, ten tweede het roepen en ten derde zien we ook het herstel. En daar wijst het naar. Dus we zien de schuldbelijdenis voor God. We zien ten eerste de diepten, ten tweede het roepen en ten derde het herstel. Zo, Psalm 130 is een lied uit de diepten. Dat zegt vers 1. En wat zijn nou die diepten? Een mens kan in heel wat moeite verkeren. Er zijn diepten in het leven waar een mens in terecht kan komen, die hij niet eens voor mogelijk gehouden had. Er kunnen diepten zijn van zorg en angst en ziekte en benauwdheid. En zo kunnen diepten in het leven ontstaan door uiterlijke omstandigheden. Maar daarnaast kunnen er diepten in het leven zijn die zich afspelen in de ziel. En dan kan er uiterlijk nog wel allemaal heel goed gaan. Geen verdriet, geen rouw, geen ziekte. Maatschappelijk is er best wel wat voorspoed. Maar dat de ziel toch in grote benauwdheid is. En dat komt omdat iemand ziet zijn schuld, zijn tekort en het onrecht dat hij God heeft aangedaan. En dat kan een benauwdheid zijn. Diepe benauwdheid. En het kan wel eens zijn dat het lijkt alsof God het gebed niet hoort. Dat kan een beleving van de ziel zijn. Als we het boek van de psalmen lezen, dan weet je ook heel vaak als je de psalmen leest, dan is er eerst dan vaak een diepte, een moeite en een klacht. En dan aan het einde van de psalm, dan is er de uitkomst. Ik zal de Heere loven, hij heeft mijn klacht gehoord, hij heeft naar mij omgezien. Dat zien we vaak in de psalmen. En zo is het ook vaak in de beleving van een kind van God, dat de Heere ook uitkomst geeft vanuit een grote nood. Maar het is niet altijd zo. Uiteindelijk, bijbels gesproken, geeft de Heer een volkomen uitkomst aan allen die op hem hopen. Aan al zijn kinderen. Maar voor uw beleving kan het soms nog wel wat uitblijven. En dan kan het soms zijn dat u in moeite bent en in moeite blijft. En dan kan er wel eens benauwdheid zijn dat er geen antwoord lijkt te komen. Dat kan enige tijd voortduren. Ik wil niet zeggen dat dit nou heel vaak voortkomt, maar het komt voor. Je leest ook van getuigenissen. John Bunyan heeft zo'n tijd gehad. En Spurgeon heeft enkele jaren, Charles Spurgeon, heeft enkele jaren in het donker gelopen. Had geen vrede, geen rust. Dat kan zo zijn. En dat vinden we nou in Psalm 88. Want Psalm 88 is een psalm die roept vanuit de nood en de diepte, maar het blijft in die nood. Het eindigt in duisternissen. Laatste woord van Psalm 88 is duisternissen. En dat staat ook in Gods woord. Dat kan tot troost zijn voor mensen die in benauwdheid zijn. En dat het lijkt alsof er geen antwoord is. En dan denkt iemand, hoe kan dit nou? Dan ziet u uw portret getekend in Psalm 88. Het is geschreven door Heman. Heman was een godzalig persoon. Was een kind van God. Maar ook een kind van God kan soms in benauwdheid zijn, dat het lijkt alsof er aanvankelijk geen antwoord komt. En dan moet u maar niet gaan wanhopen. Dan moet u maar niet alles wegwerpen. Dan moet u maar niet zeggen, het was nooit wat met mij. Maar dan moet u maar doen wat Psalm 130 zegt. Ik blijf de Heere verwachten. In feite doet Heman dat ook. Al eindigt hij zijn psalm met een klacht. En al lijkt het alsof er geen uitkomst is. Toch wendt hij zich voortdurend tot de Heere. En zo kunnen er dus diepten zijn in het leven, doordat men ontdekt wordt aan schuld en tekort voor God. En dat zien we in deze Psalm 88, in vers 8 bijvoorbeeld, in Psalm 88, uw grimmigheid ligt op mij. Vers 17, uw hittige toornigheden gaan over mij, uw verschrikkingen doen mij vergaan. En dan vers 18 zijn al de moeite waar hij in zit, zijn als wateren die hem overspoelen en overstromen. Hij zakt weg naar de diepten en dat is allemaal vanwege Gods toorn over zijn zonden. Dat zijn geestelijke diepten, lezen we in Psalm 88. En daar gaat het nou ook om in Psalm 130. Daar ziet de dichter ook dat hij niet voor God kan bestaan. Hij zegt het toch, Heere, wie zal bestaan? Hij ziet dat hij vol ongerechtigheid is. Vol tekort. Er kan soms een levende ontdekking zijn in het leven. En uiteindelijk zullen al Gods kinderen hier iets van verstaan en begrijpen en herkennen in het leven. Nu weten we niet de dichter van Psalm 130, het staat er niet bij. Misschien was het David, maar dat weten we niet. We weten wel van David dat David veel moeite gekend heeft, maar dat David ook weer omhoog geheven werd en verlost werd. Maar we weten ook dat David ook in verschillende psalmen geroepen heeft vanwege al Gods baren en golven die over hem heen gegaan zijn. En dat ook de angsten der hel hem bevangen hadden. En dat hij ook vanuit duisternis geschreven heeft. Dat hij ook geklaagd heeft. Het is niet alleen dit kwaad, Heere, maar ik ben in zonden ontvangen en geboren. Dat zijn ook de diepten waar Psalm 130 over spreekt. Heeft David ook meegemaakt in zijn leven. Maar laten we proberen wat meer concreet te zijn. Over deze diepten, hoe die ontstaan. Want die diepten die kunnen soms ontstaan doordat men eerst Gods liefde zo gekend en gesmaakt heeft. En dat het nu is alsof Gods liefde weggeweken is. Dat die zoete gemeenschap weg is. En dat er voorheen onuitsprekelijke vreugde was in de Heere, vol van heerlijkheid. En dat de ziel omhoog geheven werd. U had geen last van aanvechting, geen last van strijd meer. En u mocht zich verheugen in God. Maar het is allemaal weg. Het is allemaal voorbij. En dan wordt u juist pijnlijker geconfronteerd met de verdorvenheid van uw hart. En die gemeenschap met God is verstoord. En u weet nog dat het vroeger zo anders was. Toen was er blijdschap in de Heer en nu is er vrees en beven. En dan daarbij komt ook nog zelfverwijt. Zelfverwijt. Dat we de Heer toch zo slecht vergolden hebben voor het goede wat hij gedaan heeft. Dat kan een wezenlijke strijd zijn in het leven van een kind van God. Die juist in diepten gebracht is. Nadat hij eerst zoveel hoogten gesmaakt heeft. En dan kunnen deze diepten ook nog versterkt worden doordat men vreest dat God me verlaten heeft. En dat het uiteindelijk hierop zal uitlopen. Dat ik nog verworpen word. Er kunnen bestrijdingen, heftige bestrijdingen zijn. En daarom zegt Heman in Psalm 88 vers 5. Ik ben gerekend met degenen die in de kuil nederdalen. Afgezonderd onder de doden. Er kunnen bestrijdingen zijn in het leven van een kind van God. En daar heeft de Heere ook weer zijn bedoelingen mee. Want de Heere onderwijst zijn volk en kinderen. Soms brengt hij in moeite, in duisternissen. Maar weet u, daar moet u nou niet dramatisch over doen en er vreselijk tegen opzien. En denken, waar is de Heere toch hard en nee. Want in die moeite houdt de Heer het hoofd van zijn kind omhoog. Ze komen niet om. En ze worden niet verzwolgen. En ze komen er doorheen. Maar ze worden erdoor versterkt. De uitkomst is dat ze meer weten wie God is. En dat is het uiteinde van Psalm 130 ook. Wacht op de Heer, bij hem is veel verlossing. Kijk, de Heere brengt soms door moeite, door aanvechtingen, door ontdekking aan verdorvenheid en schuld, maar ook door tegenslagen in het leven. Ziekte en teleurstellingen en rampen in het leven, waardoor ook in de diepten komen, maar daar heeft de Heere zijn bedoeling mee. Om ons te onderwijzen, om ons uit meer en dieper aan Hem te verbinden. De Heer is goed. En de Heer weet hoe ver Hij kan gaan. Hij is zo voorzichtig. Hij weegt het eerst in zijn eigen hand. En als een moeder, kind moet in bad, een zuigeling. Komt warm water in. Wat doet de moeder? Doet het kind zo in een bad? Nee, gaat eerst voelen. Met de pols of hoe dan ook. Voelt u de warmte? Ja, dat kan een kind hebben. Dan gaat het in. Een kind huilt, wil niet gewassen worden. Maar na een tijdje komt het tot rust. Kijk, dat is een heel klein voorbeeld. Hoeveel te meer heeft God geen zorg? Hij heeft alle zorg voor zijn kinderen. Maar nu kunnen deze diepten ook ontstaan in het leven van een zondaar die God niet kent, die geen vrede met God ooit gekend heeft. Dat de Heere bezig is zo iemand te schudden en in diepe benauwdheid te brengen. Denk maar aan Paulus op de weg naar Damascus, 3 dagen in duisternis. Soms kan de Heer in de weg van de bekering iemand een diepe weg geven in de bekering. Niet altijd. Er is verschil in trap en mate. Maar het kan ook zijn dat iemand zo in de benauwdheid komt. En zoveel strijd heeft. Dat God hem door sterke overtuigingen en ook door slagen bezig is om zijn ogen te openen voor zijn schuld voor God, voor zijn verdorvenheid voor God. En dan wordt het besef dat genade een groot wonder is. Dan kunnen we onszelf wel ons doodsvonnis opleggen en zeggen, ik heb gezondigd tegen God en ik heb hem zo lang laten staan, hij heeft zo vaak aan mijn deur geklopt en ik heb hem nooit open gedaan. Ik heb altijd voor mezelf geleefd. En het is recht, Heer, als ik nou eeuwig moet omkomen. Dat zijn ook diepten. Maar weet u, dan kan de ziel het toch niet uithouden onder zulke overtuigingen. Ook iemand die doorgeleid wordt in zijn kennis van zijn zonde en zijn schuldbrief thuis krijgt, dan kun je er toch niet mee leven. Als het een waar werk is van Gods geest, dan zal het toch een roepen zijn tot God. En hoe heerlijk als dan de Heere overkomt. En dan die ziel die eerst zijn schuld zo heeft leren zien, dan in de ruimte stelt. Dan is God zo goed. En wat een zegen in het leven van een kind van God die door die verdere ontdekking en door diepten heen gaat, dat de Heer dan weer opnieuw overkomt en opnieuw verlossing geeft. Wat is de Heer dan toch weer goed? En dan is de uitkomst van al deze leiding dat de Heer verheerlijkt wordt in het leven van een mens. Nou, zo zijn wij begonnen, gemeente, aan een week van voorbereiding op het Heilige Avondmaal. En dan mogen we onszelf wel de vraag stellen, hebben wij al eens iets gezien van onze verdorvenheid? Hebben we het al eens gezien dat we niet voor God kunnen bestaan en dat niet maar eens, maar steeds meer in het leven? Bent u wel eens voor uw eigen besef in de diepten geweest? De Heilige Geest overtuigt toch van zonde, van oordeel en gerechtigheid. Wat doet u met uw zonden? Negeert u ze? Oh, dat komt wel. Waar staat dat in de Bijbel? Dat staat toch nergens? Dat staat toch nergens? U kunt het toch niet maar uitstellen? En misschien dat u het niet goed weet en niet goed ziet hoe het met u is. Dat u zonde niet goed weet, dat kan heel goed. U probeert gewoon te leven en dat mag u toch ook voor de Heere neerleggen. Heere, laat mij zien waar ik verdorven ben, want ik ben verdorven, uw woord zegt het mij, maar het is bij mij zo erg, ik ben nog zo blind dat ik het niet eens zie. Dan mag u toch belijden voor God en vragen om licht op wie u nou bent voor de Heere en licht op wie de Heere voor u wil zijn. U mag toch alles wat goed is aan de Heere vragen, dat is toch geen verkeerd gebed. Maar het is wel verkeerd als we denken, het zit wel goed met ons. Maar dat leest u nergens in de Bijbel, dat één kind van God zegt, het komt wel goed met me. Waarom? Omdat ik het zo denk? Nee. Elk kind van God in de Bijbel weet dat uit zichzelf komt het nooit meer goed. Maar zijn hoop is op de Heere Jezus. En daarom is er hoop en verwachting dat het helemaal goed komt. Om Christus wil. Kijk, als de Heere gaat werken met zijn geest, dan wilt u het kwaad ook niet meer bedekken. Zo liep het ook uit met David in Psalm 51. En als we nou aan het avondmaal gaan, dan zullen we daar ook wat weet van moeten hebben. Dan zullen we toch ook ons eigen doodsvonnis moeten leren tekenen. En dan zal het toch ook een verwachting moeten zijn, een uitzien naar de Heer, een hopen op God. Dan is het toch de beleving dat wij verdienen om eeuwig verloren te gaan, maar dat het tegelijkertijd voor u een onverdraaglijke gedachte is en dat uw hoop is op de levende God. Kijk, dan wordt er ook geroepen. Dat doet de dichter van Psalm 130 ook. Hij is in de diepten. Maar wat doet hij in de diepten? Zegt hij maar, nou ja, ik laat het er maar bij zitten. Dat kan ook hoor. Dat kan ook. Dat iemand in de diepten zegt, hij zegt, ik laat het er maar bij zitten. Dat heeft Judas gedaan. Maar als de Heere werkelijk aan het werk is, als God aan het werk is, dan kunt u het er niet bij laten zitten. Maar dan gaat u roepen om genade. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Kent u dat? Dat roepen om genade. Of hebt u dat niet nodig? Nou, de dichter hier zegt, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Gadeslaat. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Gadeslaan. Dat betekent ergens heel goed opletten. Dat doet de juffrouw en de meester op school. Als jij een dicté gedaan hebt, dan moet je dicté inleveren. Dan krijg je weer terug en er staan een paar rode kruisjes op. Heel vervelend. Kijk, dan gaat de meester of de juffrouw heeft jouw gade geslagen. Hij slaat gade, dat betekent hij let er heel goed op de fouten die je gemaakt hebt in je dicté. Of een soldaat die op wacht staat op een wachttoren en hij moet waken voor de vijand en hij kijkt om zich heen. Hij kan overal om zich heen kijken en hij zit voortdurend te kijken of er ergens onraad is. Dat is gade slaan, heel goed ergens op letten. En nou zegt de dichter, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Als u gaat opmerken in mijn leven. Nou, dan zegt de dichter niet, hoe zal ik dan voor u kunnen bestaan? Of op welke manier zal ik dan kunnen bestaan? Dan zegt hij niet, wat zal ik dan moeten doen om het weer goed te maken? Nee, hij zegt, als u op gaat letten wat in mijn leven allemaal verkeerd zit, dan zegt hij gewoon, Heere, wie zal bestaan? En dat betekent, niemand kan voor u bestaan. Wie kan dan bestaan voor u? U volmaakt rechtvaardig en wij onrechtvaardig. En nou is het een feit dat de Heere God alles ziet wat jij doet. Hij hoort alles wat je zegt. Hij kent al je gedachten. De Heere let op al onze ongerechtigheden. Nou, wie kan dan voor God bestaan, die heilige God? Dan moeten we eeuwig wegzinken. Dat verdienen we. Alles wat u en ik ontvangen boven de hel is genade. Dat is een heel ernstig woord. En ik besef de diepte van dat woord zelf ook niet eens. Maar zo is het wel. Als God naar recht zou handelen en gadeslaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik en ik kunt u niet bestaan. Het is goed dat te belijden in de week van voorbereiding. Zelfs de meest nederige mens, de mens met het grootste geloof, het meest doorgeleide kind van God, kan niet bestaan. Dat is een vreselijke gedachte. Dat betekent eeuwig verloren gaan. Maar dat is een gedachte, dat kunnen we niet verdragen. Kent u dat, die onverdraaglijke gedachte? Hoe verschrikkelijk om verloren te moeten gaan. Denkt u daar wel eens aan? Heel veel mensen denken daar niet aan. Dat is ontzettend. Ze denken er niet aan wat het betekent om verloren te gaan. Ze weten het niet, ze horen het niet, ze denken er gewoon niet aan. Ze zeggen dood is dood. Maar wij in de kerk weten toch wel beter. Denkt u er wel eens aan wat het betekent om verloren te moeten gaan? En als u nou tot dusver eigenlijk de Heere op een afstand houdt van uw leven. Misschien doe jij dat wel. Dat je eigenlijk gewoon je eigen leven wil leiden. En je wil niet dat de Heere zich te veel met jouw leventje gaat bemoeien. Je wilt eigenlijk voor jezelf leven. Je wilt heus geen gemene dingen doen, je wilt heus niet in de criminaliteit gaan zitten en je wilt heus niet gemeen gaan doen. Je wilt best lief en aardig voor mensen zijn, maar voor de rest wil je gewoon je eigen leven leiden. En je hoopt dan aan het eind van je leven dan toch nog de hemel in te kunnen. Maar zo leef je niet voor God, je leeft voor jezelf. Dan heb je de Heere niet lief boven anderen, boven alle anderen. Dan staat de Heere niet centraal in je leven. En dan is je hart en je leven niet een levend offer aan God. Dan is er geen overgave. Dan is uw godsdienst maar heel uiterlijk, heel formeel. Het zit allemaal oppervlakkig, allemaal aan de buitenkant, maar zo gaat het niet goed. Wordt er dan ineens tijd om te beseffen dat je in de diepte zit en dat je naast die dichter van Psalm 130 gaat knielen en er gaat zeggen, Heere, wie zal bestaan? Ik kan voor u niet bestaan. Kijk, in het dagelijkse leven, wanneer iemand voor de rechter staat, dan heeft hij nog hoop dat de rechter niet alles weet wat hij gedaan heeft. Maar God weet alles. Dan kan een beklaagde nog hopen dat iemand een goed woordje voor hem zal doen. Maar als u buiten Christus bent, dan hebt u niemand die voor u een voorspraak zal doen. Kijk, dan kan een beklaagde in een rechtszaal nog hopen dat de regel van de wet niet zo streng wordt toegepast. Maar de Heere God zal de regel van zijn wet volkomen handhaven. Nou, dan kan een beklaagde in een rechtbank nog hopen dat de rechter toch wat minder straf zal geven. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar en de rechter geeft dan maar 2 jaar. Ja, daar hoopt zo'n crimineel op. Maar bij God geldt dat niet. God geeft de eeuwige straf. Ik wilde vluchten, maar kon nergens heen. Kijk, wanneer u dat gaat zien, dan wordt de aarde van ijzer en de hemel van koper. En dan hebt u nergens rust. Kunt u geen rust vinden voordat u rust vindt in God. Want Heere, wie zal bestaan? Wie zal bestaan? Zelfs de Heere Jezus kon niet bestaan. Terwijl hij volmaakt heilig, volmaakt zondeloos was. Maar toen de schuld van zijn volk op hem gelegd werd, toen kon hij ook niet bestaan. Hoe denkt u te kunnen bestaan? Houdt het u dan niet wakker? Moet u er 's nachts niet uit om op uw knieën te gaan in het donker en te roepen om genade? U moet toch behouden worden als Mozes zelf zegt. Mozes, die man God, die moedige kind van God. En hij moest het zeggen. Ik ben gans bevreesd en bevende. Beeft u wel eens voor God? Laat het dan maar een roepen zijn. En dan werkt dat ook een herstel uit. Want het doel van deze diepe wegen is uiteindelijk herstel en behoud. Ja, daarom moet ook soms een ernstige operatie ondergaan in het ziekenhuis. En dan moet de chirurg het diep insnijden. Dan hebt u napijn, alleen moeite. Waarom moet het allemaal? Om gezondheid te krijgen. Daarom zijn deze diepe wegen soms ook nodig. Want de mens moet breken voor God. Want ik wil niet breken, ik wil mezelf handhaven. Kijk, David wist ook heus wel dat hij een zondig mens was toen hij die zonde bedreven had met Batseba. En daar heeft hij bijna een jaar lang volgehouden. Hij wist ook wel, als je hem gevraagd had, ben jij een zondaar? Ja, natuurlijk ben ik een zondaar. Maar pas toen Nathan bij hem kwam en Nathan tegen hem zei, gij zijt die man, toen brak David. En het moet met ons ook gebeuren. En dan moeten we zeggen, ik ben die man. Moet breken. En zo komt er herstel. Want dan geeft de Heere ook een zicht op de genade, de liefde, de vergeving die er ligt in God. Niet dat u dat ogenblikkelijk beleeft en ervaart, maar u weet het is er. Dat weet die dichte Heman ook. Daarom roept hij tot de Heer, ook al lijkt het alsof er geen antwoord is. En dat weet de dichter van 130 ook. Hij roept tot de Heer. Dat is nou de ware ontdekking. In de ware ontdekking is het zo duister, maar er is altijd een straal licht. En dat licht doet u opzien. Daar is uitkomst. In een dorre woestijn. Bij u is de fontein. De bron van het leven. En zo brak David. Ik ben die man, het is waar. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En zo wordt er gepleit en geroepen. om genade. En wanneer u misschien nooit om God bekommerd bent geweest in uw leven. En jij nooit echt ernstig geworden bent over de Heer. En nooit je leven hebt kwijt leren raken aan de Heer. En altijd hem maar op een afstand gehouden hebt. Kijk, wanneer dan de Heer gaat werken, dan kom je tot erkentenis. Maar eigenlijk leef ik afgescheiden van u. En eigenlijk kent u mij niet en woont u niet in mijn ziel. En leef ik voor mezelf en dat is mijn zonde. Ik heb u smaadheid aangedaan. U was altijd goed voor mij. Ik heb altijd goede voorbeelden gehad. Maar ik heb u tegengewerkt en ik wilde niet. Ik had altijd mijn bedenkingen en altijd mijn excuses en mijn verontschuldigingen. Maar u was altijd goed en ik was altijd slecht. Kijk, dan breekt u. En dan gaat u roepen om genade, om herstel, om redding. Zo werkt de Heilige Geest. Hij drijft de mens uit naar Christus. En ook een kind van God, nadat u leven hebt gesmaakt in uw ziel en de liefde van God gekend hebt en onderwijs van de Heer ontvangen hebt en dat de Heer u goed geweest is en zelfs misschien een voorsmaak van de hemel gegeven heeft en dat u dan leert zien dat u toch ondankbaar geweest bent, dat u het toch weer verzondigd hebt. En dat u de liefde van Christus zelfs veracht hebt, dan wordt het beleefd dat ik tegen Gods liefde en genade ben ingegaan. En dan komt er opnieuw een diepere verootmoediging. Dan wordt er gezegd met Ezra, die Godvrezende man, Ezra 9, vers 6, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Dat zegt Ezra, een kind van God. En u leest het ook vaker in de schrift bij Daniel en bij anderen. En daar gaat in het avondmaalsformulier, spreekt daar ook over een iegelijk bedenken bij zichzelf, zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Maar dan zal het ook zo zijn dat ieder zijn hart moet onderzoeken of hij deze zekere, vaste belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Want zo werkt Gods geest, dat er een hunkering zal zijn naar Christus. Het is niet genoeg om de zonde te erkennen, er moet een terugkeer zijn. Het is niet genoeg te zeggen dat we zwak zijn en niets kunnen. De kracht van Christus moet openbaar komen. Het is niet genoeg om maar wat indrukken te hebben en zelfs angstig te zijn. Dat was Felix ook. Zijn knieën stuiten tegen elkaar. En Belshazzar, toen die hand verscheen aan de muur, was doodsbang. Maar het leidde niet tot bekering. Het is niet genoeg om wat indrukken te hebben, wat emotie te hebben. Er moet een rusten zijn. Op het volmaakte werk van Christus alleen. Want daar in het kruis van Christus zien we de ernst van de zonde, van de vloek. En dan zien we de grootheid van de liefde van God. Wat een wonder om aan de voet van het kruis daar te roepen uit de diepten. Want dat bloed van Christus, dat delgt de overtredingen uit. Dat verdrijft de zwarte wolken van schuld. Daar wordt de duisternis verheven. Daar wordt een zondaar uit de diepten omhoog opgetild. En ziende op Christus, daar heeft de boetvaardige gelovige niets meer te maken met zijn zonden, omdat Christus hem gegeven is als volkomen verlossing. Hij heeft niets te maken met zijn zonden in het punt van de rechtvaardigmaking. Maar in het punt van de heiligmaking heeft hij nog dagelijks tegen te worstelen. Dus met andere woorden, voor de zaligheid, dat ligt vast in Christus. Maar het dagelijks leven met de Here heb ik nog dagelijks te strijden tegen die zonde. Het wordt juist je ergste vijand. En wat een zegen om dan aan het avondmaal te zien dat die hoge schuld uitgedelgd wordt. En dat die mens door Christus volkomen verzoening mag ontvangen. Zo wordt er waarde gezien in die zaligmaker. Zo wordt de zoetheid van Christus tegenover de bitterheid van onze diepte gezien. En weet u, het paaslam bij het paascha, dat moest ook met bittere kruiden gegeten worden. Tegenover de bitterheid was de zoetheid van het paaslam werd juist gesmaakt. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Want de dichter van Psalm 130 gaat verder en zegt, maar bij u is vergeving. En dat hopen we volgende keer te bezien. Amen. Zingen we Psalm 130, het tweede vers. 130 vers 2. Zullen wij samen bidden en danken? Het past ons, uw Heere, te bidden en te danken. Te bidden om de krachtige werking van uw geest. Dat die diepten ook beleving voor ons mogen worden. Want uw woord moet beleefd worden. Het wordt ervaren in de ziel. Het is vol van het werk van uw geest. Die verwachting, dat roepen. Heere, wilt u dat bewerken? En dat er zicht mag zijn op wie u bent, Heere Jezus. En dan mag er gedankt worden voor dit woord dat zo waar is. Dit woord wat de waarheid blootlegt van ons leven. En de waarheid openbaart van de verlossende macht van de Heere Jezus Christus. En dat zo een ziel verbonden wordt aan u. Dat er zo de liefde gesmaakt wordt dat God omziet naar een arme smekeling en een boeteling. Dan wordt genade een wonder. Ja, dan wil de ziel u lief hebben en voor u leven en altijd aan u verbonden zijn. Heere God, wilt u deze zaken bewerken en geven, ook in de week van voorbereiding op het avondmaal. O, wilt u ons opzoeken deze week en geestelijke bemoeienissen met ons hebben. Tot eer en lof van uw heerlijke naam. Gedenk ons verder deze dag. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 26, het tweede vers. Gaat dan heen en ontvangt de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.